luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Vorige week begonnen aan een bijbelstudieserie over samen kerk zijn. En we hebben vorige week een fundament gelegd over onze identiteit die we samen mogen vinden in Christus. En we hebben gezien dat er allerlei dingen zijn waar je wie jij bent en je eigen waarde uit kan halen. Maar dat we mogen leren om dat te halen juist uit de Heere Jezus, uit zijn werk, uit wie hij is. We hebben gezien dat God degene is die redt in Titus 3. Dat God de wedergeboorte en hoop geeft. En dat dat ons hoort aan te zetten tot goede werken en het voorgaan in goede werken. En vanochtend gaan we verder op dit idee van identiteit. Maar ook juist vanuit een praktisch perspectief. Want we willen kijken naar dat we als kerk samen vanuit onze identiteit in Christus leven. En dat dus het ook iets is wat een samenactiviteit is. Kerk zijn is veel minder ikgericht dan dat wij soms doorhebben. Zeker in onze westerse maatschappij, waarin wij heel goed zijn in schuttingen tussen onze huizen zetten. En volgens mij zit er een maximum lengte aan, maar als het aan ons ligt, gaan we nog gauw een meter verder. We zijn heel goed in afbakenen. In dit is mijn stukje en jij hebt jouw stukje. Zoals de Nederlanders zeggen, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. In de plaats van dat we ook echt samen dingen doen. En we mogen dus leren hoe we samen praktisch als christenen en als kerk onze identiteit leven. En wat voor impact dat hoort te hebben op ons gedrag, op wat we doen, op wat we laten. En nogmaals, identiteit is wie jij bent en waarom. En dat is dus heel belangrijk, want als je weet wie je bent en waarom je dat bent, dan kan je daar ook naar handelen. Maar als je dat zelfs onbewust niet weet, dan zal je je gaan aanpassen aan iets anders dan waar je voor bedoeld bent. Aan iets anders zal je dan willen voldoen dan de identiteit die God jou heeft gegeven. En als kerk, als individuen in de kerk, als deel van de kerk, komt onze identiteit bij God vandaan. En wij mogen dus leren leven naar die identiteit, naar wat hij zegt in de plaats van naar wat wij denken. Of wat andere mensen over ons zeggen. Of wat wij denken dat andere mensen over ons zeggen en denken. En God heeft een hele hoop prachtige dingen over onze identiteit gezegd, die voor iedereen waar zijn. Maar tegelijk mogen we ook weten dat jij, en dan wou dat ik iedereen nu individueel aan kon kijken, maar jij bent uniek geschapen door God. Dus jij hebt ook een unieke identiteit in Gods koninkrijk gekregen. We zijn allemaal gered. Maar God heeft een specifiek verhaal met zijn redding van jou. We zijn allemaal geliefd, maar zijn liefde is specifiek toegespitst op jou. En we hebben een algemene identiteit als kerk, als gered, als geliefd, als met een bepaald doel in deze wereld levend. Maar jij hebt ook als individu van God een persoonlijke identiteit gekregen. Voor mij was het toen ik een eerste aantal keer studies mocht geven, ging ik mezelf vergelijken met anderen. Om mijn identiteit te halen uit het achter deze prachtige houten doos mogen staan. En dan ging ik mezelf vergelijken met, voor sommigen van jullie bekend, met een David Guzik. Of ik ging mezelf vergelijken met andere sprekers naar wie ik zelf luisterde. En dan dacht ik, ja maar ik ben niet zoals Pietje Puk of, en vul de naam maar in. En dan ging ik mijn identiteit dus halen uit mijn vergelijking met die ander in de plaats van dat God een specifieke roeping voor mij heeft, waarin ik mag wandelen en dat hij mij in die roeping en in die liefde en in dat gered zijn een identiteit heeft gegeven. Dus God heeft jou, heeft ons allemaal ieder individueel gemaakt en we zijn allemaal ieder individueel geliefd. Maar ook als kerk zijn wij geliefd. En als je in de Heer Jezus gelooft, ben je ook gered. Ben je gered van het zelf moeten dragen van de gevolgen van je zonde. En ieder heeft daarin een eigen prachtig verhaal. En God levert maatwerk. Hij levert zulk fantastisch maatwerk dat het echt iets moois is om over te horen. Maar het is ook maatwerk waar we naar mogen wandelen en handelen. Ik heb ook bijvoorbeeld heel lang neergekeken op mijn getuigenis. In de kerk waar ik voorheen zat, dat is 18 jaar geleden, hè, dus dat is al een tijd geleden, maar was een broeder. En die had echt een reddingsverhaal waarin hij uit de wereld, uit seks, drugs en rock'n'roll gered was. En dat was een krachtig getuigenis en dat is het tot op de dag van vandaag. En dat is prachtig en deze broeder wordt nog steeds door God gebruikt, onder andere door dat getuigenis heen. Maar ik dacht, dat heb ik niet. Dus wat is mijn getuigenis nou? Maar daarbij ging ik voorbij aan het maatwerk dat God in mijn leven heeft toegepast. Ging ik voorbij aan de dingen waar hij mij voor behoed heeft. Ging ik voorbij aan de dingen waaruit hij mij gered heeft. Ga ik voorbij aan het feit dat ik net zo'n zondaar ben als ieder ander. Want ik kan dan ook zeggen, ja, maar jij bent een ergere zondaar dan ik, dus is jouw getuigenis krachtiger dan dat van mij. Terwijl we mogen leren, we hebben een identiteit als kerk, we hebben een individuele identiteit en God doet maatwerk in ons allemaal. En dat maatwerk mogen wij samen gaan leren uitleven. Wij mogen samen leren om wie wij zijn, wie God ons gemaakt heeft, als unieke personen, om dat te gaan leven op Gods manier in deze wereld. In deze gemeente. Om daarmee Gods doel te bereiken. Namelijk Hem eren, elkaar liefhebben, de wereld bereiken. En daar heeft Hij ons allemaal een taak in gegeven. Het is niet zo dat dat afhangt van een paar leiders in de gemeente. En pas als zij wat gaan doen, dan gaan we als kerk iets doen. Dan gaan we voorbij aan het feit dat God ieder van ons geroepen heeft. Dat Hij ieder van ons een bepaalde taak en talenten en dergelijke gegeven heeft. En gaan we voorbij aan het feit dat wij allemaal een nieuwe schepping zijn. En niet slechts een paar mensen die initiatief tonen. Of die meer initiatief tonen. Of die, en vul maar in hoe je daarover kan denken. Dus daarom wil ik vanochtend met jullie naar 2 Korinthe 5 vers 17 gaan kijken. En in het verlengde daarvan naar Efeze 4. Dus je hebt twee vingers vandaag nodig. Eén vinger bij 2 Korinthe 5 17 in je Bijbel. En de andere vinger stop die alsjeblieft bij Efeze 4. Dus blader er alsjeblieft naartoe. 2 Korinthe 5 17 is een ontzettend bekend vers. Ik weet ook van een aantal van wie dit echt het levensmotto is. Het lijfvers van wat God gedaan heeft. En dit is ook iets fantastisch. Het is ook fundamenteel voor onze identiteit wat Paulus hier schrijft in 2 Korinthe 5 vers 17. Dus laten we lezen wat daar staat en dan gaan we er daarna naar kijken. Paulus die schrijft in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord en dat uw woord toereikend is, dat uw woord goed is, dat uw woord heilig en perfect is. En Heere God, we vragen u dan ook vanochtend om door uw woord heen tot onze harten te spreken. Om ons onder de indruk te maken van uw werk, van uw nieuwmakende werk. Van het feit dat u ons een persoonlijke identiteit gegeven hebt en een identiteit als kerk. En dat we daar samen nu in mogen leren leven. Dus Heere, spreek tot onze harten. Doe wat alleen u kan alstublieft. Breng mensen tot geloof vandaag. Doe wonderen. En Heere, breek af in onze gedachten, in onze gewoontes, in onze patronen wat er afgebroken moet worden. Bouw op wat er opgebouwd moet worden. En doet u dat werk alstublieft. Laat er geen woorden van mij bij zitten, Heere, alleen maar woorden van eeuwig leven. En Heere, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus die schrijft hele belangrijke dingen en vanwege de tijd en omdat ik ook naar Efeze 4 wil, zal ik niet volledig ingaan op de context, maar Paulus die is hier aan het uitleggen over verzoening in 2 Korinthe 5, over verzoend worden met God, over je relatie met God herstellen, omdat er iets kapot gegaan is door de zonde die wij begaan. En hij is aan het uitleggen dat als wij verzoend worden met God, dan zijn wij in Christus en zijn wij een nieuwe schepping. En hij zegt er hele belangrijke dingen over. Hij zegt bijvoorbeeld, het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dit is iets wat we mogen vieren, waar we dankbaar voor mogen zijn. Iets wat we ons ook moeten realiseren, want heel vaak praten mensen over the good old days, die goede oude tijd. Maar als Paulus het heeft over dat het oude voorbij gegaan is, en dat alles nieuw geworden is, dan bedoelt hij dat het oude minder was dan het nieuwe dat we nu hebben gekregen. Dus het zijn niet die glorieuze dagen van het verleden, nee, wat een glorieuze toekomst hebben wij. Paulus kijkt vooruit. En wij hoeven dus niet vast te zitten aan ons verleden. We hoeven niet vast te zitten aan denkpatronen uit ons verleden. Aan de manier van praten van het verleden. De manier van denken van het verleden. Aan hoe onze identiteit in het verleden is opgebouwd. Want alles is nieuw geworden. En we hebben vorige week in Titus 3 gezien hoe dat nieuw geworden is. Namelijk door het werk van de Heer Jezus aan het kruis. En het is genade dat we dit mogen ontvangen. We verdienen het niet, maar we krijgen het wel. Het is iets fantastisch. Maar dit alles is nieuw geworden, hoort ook vergaande gevolgen te hebben voor ons als christenen. Voor ons denken, ons willen, ook voor ons laten, voor ons voelen. En het is dus belangrijk dat we doorhebben wat dit betekent. Nou, ik wil daar heel kort iets over zeggen om daarna praktisch te gaan kijken. Hoe ziet dit nieuwe leven er nou uit? Hoe ziet het er nou uit dat alles is nieuw geworden in het dagdagelijkse van deze wereld? En daarvoor is zo direct Efeze 4, maar nu nog even 2 Korinthe 5, 17. Alles is nieuw geworden. Nou, God wil ons denken ook in alles vernieuwen. En dat begint ten eerste met denken over Hem. Waar we eerst vijanden van God waren, houden we nu van Hem. Waar we eerst alleen maar van onszelf hielden, kijk maar naar hoe goed we voor onszelf zorgen en hoe we bereid zijn om te zondigen voor de dingen die wij willen, wil God ons denken nu veranderen nadat we aan Hem en aan anderen gaan denken. Waar we bijvoorbeeld niet bezig waren met anderen of anderen juist op de allerhoogste plek in ons leven hadden staan boven God, mogen we de ander nu op een Godgegeven plek gaan zetten. Maar ook hoe we denken over geld, over status, gezin, carrière, over kinderen, over et cetera. Alles wordt nieuw. En we mogen dus leren om op Gods manier te gaan denken. We mogen leren om ons denken te laten hervormen. En we mogen dus ook leren om aan de Heer te vragen, Heer, welke van mijn gedachten kloppen er? En welke kloppen er ook niet? Die manier van naar je eigen hart en naar je eigen gedachten kijken is heel belangrijk. Want ja, we zijn een nieuwe schepping, maar zoals Paulus in Romeinen 7 ook zei, wat ik wel wil, doe ik niet en wat ik niet wil, doe ik wel. We hebben nog dagelijks de strijd met de dingen van onze oude natuur. Van de dingen die we voorheen wilden. En dan mogen we dus leren om de dingen die we denken, om die te toetsen aan Gods woord. En ook om open te staan voor het feit dat iemand een keer tegen je zegt, wat je daar denkt klopt niet. Of de manier waarop je hier naar kijkt, matcht niet met Gods woord. Matcht niet met wie God is. Dan mogen we daarin vernieuwd worden. Wat er nog meer nieuw mag worden, is ons willen. De dingen waar je naar verlangt, de dingen waar je je naar uitstrekt, waar je tijd, geld en energie in wil stoppen om dat voor elkaar te krijgen. Want als je er echt achter wil komen wat jij wil in het leven, kijk waar jij tijd, geld en energie in stopt. Dat is een 100% score als het gaat om daarachter komen. En waar het voorheen de dingen van de wereld waren, je eigen plezier of je eigen carrière of wat dan ook, mogen het nu de dingen van de Heere God zijn. En dan kan het nog steeds een carrière zijn, maar dan een carrière waarin je God wil eren in de plaats van dat het erom gaat om zelf carrière te maken. Je zal ook opeens tijd met God willen doorbrengen, waar je voorheen al je tijd aan jezelf wilde besteden. Je zal mensen over Jezus willen vertellen, waar je voorheen alleen maar over voetbal, weer, sport, influencers en andere dingen aan het praten was. Of heel Nederlands over het weer natuurlijk. Waar onze oude identiteit bepaald werd door ons oude willen, mag onze nieuwe identiteit, onze nieuwe natuur geleid worden door God geleid willen. Dat we niet langer de dingen van het verleden willen, maar de dingen van onze toekomst. De dingen van ons heden met de Heer Jezus. En dat is een werk dat God in jou, in u en in mij wil doen. Dat ons willen ook veranderd wordt naar de nieuwe natuur. En ons doen en ons laten mag ook vernieuwd worden, zal vernieuwd worden. Want waar we voorheen op onszelf gericht waren, zullen we nu in Christus God willen eren. Waar je voorheen bezig was met alleen maar voor je eigen plezier bezig zijn, is je focus nu op het blij maken van God. Dus alles wordt nieuw, het wat je doet, maar ook wat je laat. Waar je voorheen sommige dingen heel normaal vond, bijvoorbeeld bepaalde woorden die je gebruikte, heb je nu door dat die woorden God niet eren. En wil je die woorden niet meer gebruiken? Zal je dat laten en zal je andere woorden gebruiken? En dit mogen we stapje voor stapje mogen we leren. Om meer en meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Om meer naar die nieuwe natuur te gaan leven. Dit en nog veel meer is het leven dat Paulus bedoelt. En het gaat hier dus om een totale, complete vernieuwing. Het gaat om al het oude is weg, alles is nieuw geworden. God is niet bezig met een heel klein beetje opnieuw opbouwen, of soort van een schuurtje aanbouwen aan een al krakkemikkig huis. Nee, hij heeft het oude huis gebuldozerd en is daarna opnieuw begonnen. Met een compleet nieuwe schepping. Alles is nieuw geworden. En dat geldt voor mij als individu, maar ook voor ons als gemeente. Ons denken als kerk hoort anders te worden. Ons willen, ons doen en ons laten als kerk hoort anders te worden, nu we weten dat alles nieuw geworden is. We horen niet meer te voldoen aan wat mensen van ons verwachten, of wat tradities van ons verwachten, hoe belangrijk de meningen van mensen ook kunnen zijn, en hoe nuttig traditie ook kan zijn. Maar we mogen zoeken naar wat God van ons vraagt. Wat Hij wil dat wij doen. En daarvoor geeft Efeze 4, vers 25 tot en met 32 onze fantastische uitleg over hoe dat eruit ziet. Dus blader alsjeblieft door in je Bijbel vanaf 2 Korinther naar Efeze hoofdstuk 4. Paulus is hier aan het uitleggen over de nieuwe mens, over dat we een nieuwe mens zijn geworden in Christus. Hij gebruikt hier andere woorden voor hetzelfde idee als in 2 Korinther 5. En hij legt uit in vers 24 dat die nieuwe mens naar het beeld van God geschapen is in rechtvaardigheid en heiligheid. Dus dat die nieuwe mens lijkt op God, lijkt op de Heere Jezus, is in essentie iets wat op God lijkt in de plaats van hoe het was. En daarna gaat hij uitleggen, omdat we een nieuw mens zijn, omdat dingen nieuw geworden zijn, omdat dingen veranderd zijn, wat er daar gebeurt. Hoe dat eruit ziet in het dagdagelijkse. Dus laten we lezen vers 25 tot en met 32 van Efeze 4. Paulus schrijft, leg daarom de leugen af. Nou, als je het woord daarom ziet, dan moet je je afvragen, waarom? Dus dat waarom, dat is wat er voor staat. Ja, dus als je het woord daarom in je Bijbel ziet staan, kan het handig zijn om er een streepje onder te zetten, om het geel te maken, of weet ik het, hoe je dat wil doen, en om dan terug te lezen. Vanwege de tijd doen we dat vandaag niet, maar dat is dus de uitleg over de oude ten opzichte van de nieuwe mens. En omdat we een nieuw mens zijn, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dit is hoe onze nieuwe identiteit er praktisch uitziet. Individueel, waarbij de ene van deze punten meer zal spreken dan de andere van de punten. Maar ook als gemeente. Dit is waar wij onbekend horen te staan. Dit is wat ons gedrag hoort te zijn. Naar elkaar en naar de wereld. Dit is waar we aan kunnen toetsen of wij als gemeente in ons gedrag ook gezond zijn. Of jij als individueel kerklid, als gemeentelid, als christen gezond bezig bent. Dus dit is niet zomaar een lijstje. Maar dit is iets dat heel diep gaat. En dit gaat heel diep in je hart. En laten we dus samen ons hart als individu, maar ook ons hart als gemeente onderzoeken door aan de hand van deze lijst. Paulus begint in vers 25 met spreek de waarheid. Hij zegt, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dit is zo belangrijk voor ons als christenen. Dat wij de waarheid spreken. Dat de kerk de waarheid spreekt. Dat we niet liegen en dat we dat in alles doen. En Paulus geeft hier een hele belangrijke reden voor. Hij zegt niet, want dat behaagt God. Hij zegt niet, want anders sta je er slecht op. Hij zegt, nee, we zijn immers leden van elkaar. We zijn één lichaam als kerk. En als lichaam horen we niet tegen elkaar te liegen. Het is heel slecht met het lichaam gesteld als een lichaam tegen zichzelf gaat liegen. Een lichaam, om goed te kunnen functioneren, heeft complete transparantie nodig. Neem het voorbeeld van een hete kookplaat. Als ik mijn hand op een kookplaat leg en mijn hand liegt tegen mijn brein, nee is niet heet, nee is niet heet en de kookplaat staat aan, nee is niet heet, nee is niet heet, dan verbrand ik mijn hand. En niet zo'n beetje ook, totdat mijn hand de waarheid gaat spreken tegen mijn brein. En dan zit ik met een verbrande hand, omdat mijn hand gelogen heeft tegen mijn brein. En nu denk je, wat een raar voorbeeld. Nou, dat is wel hoe wij soms doen. En denk aan de meest simpele vraag. Hoe gaat het? Hoe vaak antwoorden wij, ja goed. Terwijl het eigenlijk helemaal niet goed gaat. Hoe vaak denken we, ja maar je wil het niet echt weten, dus ik ga je niet echt antwoord geven. Terwijl wij als kerk mogen leren om de waarheid te spreken en om niet te liegen. Want een leugen is een uitspraak die je doet die niet waar is, met het doel de ander te misleiden. Een leugen zit dus altijd een intentie achter. Er zit een doel achter dat je wil bereiken wat niet Gods doel is. Zeker als je bedenkt dat Jezus de waarheid is, zoals Johannes 14 zegt. En dat Satan de vader van de leugen is, Johannes 8. Dus onze woorden laten zien wie wij volgen. Als individu, maar ook als gemeente. Spreken wij de waarheid over de simpelste dingen als hoe gaat het? Het is zo belangrijk voor ons als kerk om open en eerlijk te zijn. En natuurlijk zeg ik hier niet dat je alles van je hart met alle mensen altijd moet delen. Dat zeg ik echt niet. Natuurlijk mag je selectief zijn in wie je de allerdiepste donkere kamertjes van je hart laat zien. Jezus had ook 3 mannen met wie hij nauwer betrokken was dan met de rest van de 12. Maar we hebben het zo nodig om binnen de kerk ons hart te delen met elkaar. Om open en eerlijk te praten met elkaar. We moeten leren praten over wat er in ons hart speelt. Eerlijk praten. We moeten eerlijk leren praten over alles. En dat geldt ook voor gezinnen, voor huwelijken, voor vriendschappen. Dat geldt op alle gebieden. We moeten de waarheid spreken. Spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Als er in een huwelijk tegen elkaar gelogen wordt, dan is er zo weinig basis voor vertrouwen. Dat geldt ook voor de kerk. We horen de waarheid te spreken. We kunnen alleen kerk zijn zoals God dat wil, als wij de waarheid spreken. Laat dat even in je gedachten neerdalen. Dat we alleen kerk kunnen zijn zoals God het wil, als wij de waarheid met elkaar spreken, tegen elkaar spreken. En dat betekent dat we dus als kerk mogen leren om samen hierin te groeien. Dat we mogen leren om hierin te falen en hierin keuzes te maken die anders zijn. We moeten leren delen waar we mee worstelen. We moeten leren delen wat de mooie dingen zijn die God doet. We moeten leren delen als we denken, ik zit ergens mee. Of ik heb iets tegen iemand. Dat je niet dan zegt, ja alles is goed. Nee, dat je naar die persoon toe gaat. En dat je met die persoon gaat praten, dat je samen God zoekt. En onze woorden plus de intentie achter die woorden, want nogmaals, een leugen is een onwaarheid met het doel om de ander te misleiden. De woorden plus onze intentie hebben impact op hoe Calvary Chapel Haarlemmermeer functioneert. Jouw woorden, mijn woorden, jouw intentie, mijn intentie, hebben impact op hoe deze hele gemeente functioneert. Jij hebt daar invloed op. Hoe wij functioneren naar de wereld. Hoe wij functioneren naar elkaar. Hoe we functioneren richting God. In alles horen wij de waarheid te spreken. Ook tegen onszelf. En we mogen dus leren om hier op Jezus te gaan lijken. Want Jezus sprak ten alle tijden de waarheid. En de vraag is dus, spreek jij altijd de waarheid? Het is heel makkelijk om hierop ja te zeggen, maar denk hier echt goed over na. Want dit gaat ook over intentie. Spreek je altijd de waarheid, ook als het je iets kan kosten? Ik weet nog dat toen ik een stuk jonger was, was het voor mij nog geen 10, zat ik op een gegeven moment op de fiets met mijn moeder. En ik was heel goed in liegen vroeger. Ik moet nog steeds oppassen dat ik niet een leugen eruit gooi. En dan vooral met het doel dat ik het idee heb dat iemand dan boos op me kan worden of een bepaalde reactie kan hebben. En dan is het makkelijker om er maar iets uit te floepen. En het was op het punt gekomen met mijn ouders dat mijn moeder tegen me zei, Casper, ik kan gewoon niks meer aannemen van wat jij zegt. Niks. Dat is wat er kan gebeuren als wij als kerk tegen elkaar liegen. Dat we niks meer van elkaar kunnen aannemen. Dat we niet op elkaar kunnen bouwen. Dat we niet samen meer op de Heer Jezus gaan lijken. Maar dat we verdeeld worden door leugens. Wil je niet dat mensen de werkelijkheid over jou zien? Of ben je bereid om je gebrokenheid en je pijn te laten zien? Zodat je samen daarmee naar de Heer Jezus kan gaan. Liegen schaadt het lichaam van Christus. Ik heb het nodig dat jij de waarheid gaat spreken. In alles, altijd. We zijn samen één lichaam. Dus laat leugen daar niet tussen komen, alsjeblieft. Paulus gaat verder in vers 26 en 27 met het tweede punt. Hij zegt, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Word boos, maar zondig niet. Voor de duidelijkheid, er staat hier dat er ruimte is in onze nieuwe natuur, in onze nieuwe identiteit, ook als kerk, voor boosheid. Onrecht hoort ons boos te maken, maar het hoort ons niet onbeheerst boos te maken. Bijbelse boosheid zet ons niet aan tot zonde, want kijk maar naar God. God was ook woest op sommige momenten. Maar het is niet zo dat God dan compleet uit zijn stekker ging en het hele universum maar even opblies. God was boos op onrecht, op kwaadaardig gedrag. En wij mogen leren om op die manier boos te worden. Om ook de zon niet over boosheid te laten ondergaan, zegt Paulus hier. En hij zegt dat niet voor niets, want bij de meeste van ons is het zo, als we boos naar bed gaan, worden we nog bozer wakker. Want je hebt er dan op kunnen sudderen in je bed en je hebt erover nagedacht en je hebt het laten inwerken. En dan ben je nog meer overtuigd van dat jij gelijk hebt, omdat die ander ongelijk heeft. En dat ga ik vandaag eens even echt heel goed duidelijk maken. In de plaats van dat we leren om te vergeven. We mogen hierdoor ook leren om de vijand geen plaats te geven, zoals vers 27 zegt. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd over boosheid binnen de kerk. Hij zegt, het vuur van woede, als het niet wordt geblust door liefdevolle vergeving, zal zich verspreiden, bezoedelen en het werk van God vernietigen. Satan haat God en Gods volk. En wanneer hij een gelovige vindt met de vonken van woede in zijn hart, wakkert hij die vonken aan, voegt brandstof toe aan het vuur en veroorzaakt enorme schade aan Gods volk en Gods kerk. Einde citaat. In Gods kerk hoort boosheid niet te regeren. Dus je kan rechtvaardig boos worden over iets dat er gebeurt. Maar als die boosheid gaat overheersen, als je eraan gaat vasthouden, dan gaat het relaties in de weg staan, gaat het God in de weg staan. En als kerk horen wij juist te vergeven in de plaats van bitter te worden, doordat we vasthouden aan boosheid. Als kerk horen wij niet bekend te staan om onze boosheid en om onze bitterheid, maar juist om onze vergeving en onze liefde naar elkaar. Nogmaals, ruimte voor Bijbelse boosheid, maar geen ruimte voor zondige boosheid. En hierin hebben we Bijbels elkaar nodig. Hierin hebben we het nodig om één lichaam te zijn. En om één identiteit samen te leven in Christus. Want ik herken mijn boosheid niet altijd. En zeker niet als ik op het punt sta om uit de pan te schieten. Uit de bocht te schieten, sorry. Maakt niet uit, jullie snappen het. We hebben het nodig dat we elkaar in liefde aanspreken op onbijbelse boosheid. En hier is het dus ook weer belangrijk dat je de waarheid spreekt en niet liegt. Want hoe makkelijk is het om tegen een boos iemand te zeggen, oh ja, het is wel oké. Okay. Nee, het is helemaal niet oké. En misschien is het moment van boosheid niet het moment om die persoon terecht te wijzen. Hè? Iets met olie op het vuur. Maar we mogen elkaar leren helpen in liefde wanneer er boosheid in het spel is. En we mogen er dan ook voor leren openstaan. Open te staan voordat we aangesproken worden op ons gedrag. Want het gaat om je gedrag dat aangesproken wordt. Jij als persoon wordt niet afgewezen. Ben ik zelf ook aan het leren? Ben ik mijn kinderen aan het leren? Dat als ik hen corrigeer of als mijn vrouw mij in liefde corrigeert, dat ze mij als persoon niet afwijst, maar het gedrag afwijst. En zo mogen we ook leren om dit te doen in de gemeente. Dat als iemand ons aanspreekt op gedrag, dat we denken, oh maar man, dat gedrag lijkt niet op de Heer Jezus. Ik wil hierin veranderen. Om wel op Jezus te lijken. Ik als persoon ben geliefd, dit gedrag is niet geliefd. Ik ben gered, dit gedrag niet. Ik als persoon word niet afgewezen, mijn gedrag wordt afgewezen. En dat horen wij met boosheid te doen. Boosheid hoort ook niet te regeren in een huwelijk, of in een gezin, of in vriendschappen. Hoe erg is het als kinderen op een gegeven moment weten, nou ja, ik moet even kijken wat de bui van papa of mama is, voordat ik met ze kan praten. Want als ze in een boze bui zijn, dan moet ik oppassen of kan ik niks voor elkaar krijgen of et cetera. We horen niet vast te houden aan boosheid, maar juist een hart van vergeving en liefde te hebben. Dus onderzoek je hart of jij boos bent. Of er boosheid in jouw hart regeert. Of dat jij boos bent op Gods manier en dus ook vergeeft. En dingen aan God overlaat. Als jij niet op een goddelijke manier boos wordt, als dus boosheid wel regeert in jouw hart op een onbijbelse manier, zet het recht. Ga praten met elkaar. Vraag vergeving. Geef vergeving. Onze nieuwe identiteit is er een van liefde, van vergeving, van rechtvaardig handelen. Dus ook in boosheid. Als kerk horen wij dus ook te vergeven. En horen we boos te worden, maar niet te zondigen. Boos te worden en de zon niet onder te laten gaan over onze boosheid. En de duivel hierdoor ook geen plaats te geven. Hoe word jij boos? Is dat bijbels of niet? Een derde punt vinden we in vers 28. Paulus die zegt daar, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Nou, stelen is iets afpakken van een ander en het niet teruggeven. En je vraagt geen toestemming, je neemt het gewoon. Je geeft de ander daarmee gebrek in de plaats van dat je de ander zijn of haar gebrek oplost. En in onze nieuwe identiteit horen we juist te geven in de plaats van het voor onszelf te willen nemen en te willen houden. De opdracht om niet te stelen staat zelfs in de 10 geboden. Dus God kent ons erg goed. Hij weet dat wij mensen geneigd zijn tot het willen pakken van dingen die we leuk vinden. Leuker dan wat we nu hebben. God weet dat wij geneigd zijn tot stelen. Maar Gods weg, de weg van onze nieuwe natuur, is om je in te spannen met je handen om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. En ik wil dat iedereen nu echt even heel goed luistert naar wat ik ga zeggen. Een luie christen is een tegenstelling. Nogmaals, een luie christen is een tegenstelling. Ik zeg niet dat je nooit mag zitten en nooit mag relaxen. Ik zeg niet dat je nooit mag slapen, dat je ook niet genoeg moet slapen. Dat je jezelf slaap moet onthouden, want hoe minder je slaapt, hoe geestelijker je bent. Dat is allemaal niet waar. Maar wij moeten ons wel inspannen. Voor God, door God geleid. Dat betekent niet dat je jezelf een burn-out inwerkt, want dan doe je de verkeerde dingen op de verkeerde manier. Niks tegen een burn-out, het kan je overkomen, maar dan mag je leren om Gods wil te zoeken van hoe te werken op zijn manier. Maar als christen horen wij geleid door genade hard te werken. Geleid door genade hard te werken. Dat is ook wat we nog gaan zien in een latere studie uit 1 Korinthe 15. Want wij moeten meer op de Heer Jezus gaan lijken. En wat deed de Heer Jezus op aarde? Nou, pootjes omhoog en pina colada drinken. Nee, helemaal niet. Hij werkte keihard. Jezus is, sorry, slechte grap. Jezus was altijd aan het werk. Hij was altijd bezig. Hij was aan het dienen en hij rustte zodat hij kon dienen. Hij at zodat hij de wil van God kon doen. Hij deed de dingen die hij deed zodat hij anderen kon liefhebben. En onderdeel van onze nieuwe schepping is dat je niet langer wil stelen, maar dat je juist wil werken voor de spullen die je mag kopen van de Heer. En om daarmee ook een ander te zegenen. We mogen zien dat stelen geen goede manier is, maar dat juist werken en hard werken loont in Gods koninkrijk. En niet dat als je maar harder werkt, dan word je rijker, dat zeg ik niet. God is degene die bepaalt wat je inkomen is. God is degene die bepaalt waar en hoe jij beloond wordt op deze aarde. Maar wij mogen leren om niet te stelen, maar om juist ons in te spannen met de handen, om goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dus is stelen een deel van jouw oude leven? Kies dan, geleid door de Heilige Geest, om niet langer te stelen. Kies om God te eren door hard te werken. En in de plaats van een ander te benadelen door te stelen, mag je leren om een ander te helpen. Om uit te reiken naar de ander. Om iets te geven van jezelf aan de ander, zodat je iemand die gebrek leidt, kan helpen. Dat is hoe ook wij als gemeente bekend horen te staan. Gevend, niet nemend. We mogen leren om de ander te helpen. Om uit te reiken, juist ook in daden, naar de ander. In de plaats van dat we een ander gebrek geven doordat we stelen. Hoe kijk jij hiernaar? Steel jij of help jij de ander door hem of haar iets te geven, waardoor ze minder gebrek hebben? Een vierde punt vinden we in vers 29, over de woorden die wij spreken. Paulus zegt hier, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En dit is belangrijk, dat wij als christenen leren om nuttige woorden te spreken. En voor de duidelijkheid, er staat hier niet wat jij vindt dat nuttig is. Want dat is een heel belangrijk onderscheid. Ik vind het soms heel erg belangrijk, als mijn vrouw een ja-nee vraag aan mij stelt, om soort van eerst 5 minuten te oreren en daarna pas ja of nee te zeggen. Soms wil zij gewoon, gaan we dit doen, gaan we dat doen? Is het ja of is het nee? We mogen leren om nuttige woorden te spreken. Want door onze nieuwe identiteit zullen we dat ook gaan willen, om nuttige woorden te spreken. Als kerk, als christen, hoort er geen vuile taal uit onze mond te komen. Maar woorden die goed zijn en nuttig tot opbouw. Genade hoort onze woorden te regeren, zodat het ook de ander zegent. Hij zegt, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Dus op het moment dat we spreken, moeten we genade als lat hebben. En dat legt de lat heel, heel hoog. Ik ben niet zo groot, maar heel hoog voor onze woorden. Daarom staat er ook in Jacobus 1 dat we traag moeten zijn tot spreken. Woorden hebben impact. Ik heb ook wel een bijbelcommentator eens horen zeggen, God heeft aan de mens laten zien hoeveel wij horen te luisteren ten opzichte van hoeveel we praten. Want hij zegt, je hebt 2 oren en 1 mond. Leer daarvan. 2 keer zoveel luisteren als dat je praat. En als je dan ook nog nadenkt over de woorden die je zegt, hoe anders worden gesprekken dan? Want als nieuwe schepping zullen onze woorden en vooral het hart achter de woorden veranderen. We zullen spreken wat bijbels passend en nuttig en opbouwend en genadig is. Het is de ander liefhebben juist ook door de woorden die je spreekt. Ook door de woorden die je niet spreekt. Wat vaak nog veel belangrijker is. Dit is hoe wij horen te praten. Dit is onze toetssteen. Of onze woorden geen vuile taal zijn, maar iets goeds. Of ze nuttig tot opbouw zijn. En of ze genade geven aan hen die het horen. Of dat we gewoon even lekker ons hart willen luchten en dat roddelen er even bij hoort. Natuurlijk kunnen we een ander nog corrigeren. Natuurlijk kunnen we de ander nog vermanen. Natuurlijk horen we onze gedachten toetsen. Ik doe dat heel vaak bij mijn vrouw. Als ik denk, of als ik iets denk en ik weet niet of het klopt, dan toets ik even bij haar of het klopt. En dan gooi ik er soms hele ongenuanceerde dingen uit, maar dan wil ik het even toetsen. Maar dan zorg ik er wel voor dat als blijkt dat ik, en dat gebeurt me vaker dan me lief is, dat ik verkeerde dingen dacht, dat ik daarna dus niet die woorden gebruik. Het gaat vooral om het hart achter de woorden. Want Jezus zei niet voor niets in Lucas 6 dat uit je hart je woorden voortkomen. Dus als jij harde woorden spreekt naar een ander, als jij liefdeloze woorden spreekt naar een ander, als jij te confronterende manieren gebruikt van spreken, dan zit er iets in jouw hart wat niet klopt. Je hart moet namelijk uitgaan naar de ander. En daarom moeten we leren om liefdevol te praten. Eerder in Efeze 4 wordt er gesproken over de waarheid in liefde spreken. Ik heb een goede bijbelleraar eens horen zeggen dat waarheid zonder liefde hard is en liefde zonder waarheid zacht is. En daarom heb je ze allebei nodig, zodat je de juiste balans kan vinden voor de gesprekken die je mag voeren. En in deze tijd, en ik spreek hierbij vooral ook de wat jongere mensen aan, dit kan bijna niet digitaal. Dit soort gesprekken voeren. Bijbels gesprekken voeren waarbij er geen vuile taal, wel iets goeds, nuttig tot opbouw, genade geeft aan hen die het horen. Het kan bijna niet digitaal. Want hier gaat heel veel uit van intonatie, hoe iemand het zegt, welke lichaamstaal iemand gebruikt. En dat je ook de ander aan kan kijken, zodat je kan zien hoe de ander het oppakt. Dus dit gaat uit van echte gesprekken. Misschien heel eng, zeker voor de wat jongere mensen onder ons. Zeg ik als 33-jarige, hè, dus ik weet dat sommigen van jullie denken, vriend, hè, je bent zelf nog jong, maar het gaat om het idee. We mogen leren om gesprekken te hebben op Gods manier. Opbouwende gesprekken. En een opbouwend gesprek kan zijn dat er iets gesloopt wordt in je hart door God. Het kan zijn dat er iets gesnoeid wordt, dat er iets opgebouwd wordt. Maar liefde is de basis en dat merk je in de woorden, in het hart en in de houding van het gesprek. En als dat er niet is, dan moeten we de waarheid spreken. Dan moeten we zeggen, ik merk geen liefde in deze woorden. Wat is er aan de hand? En dan mogen we leren om niet boos te worden. Dan mogen we leren om er goed op te reageren. En dan mogen we leren om een Bijbels gesprek met elkaar te hebben, als gemeente. Zodat we samen open en eerlijk zullen groeien en open en eerlijk zullen communiceren en meer op Jezus zullen gaan lijken. Hoe zit het met jouw woorden? Ik wil eindigen met het vijfde punt en dat is dat we vriendelijk, barmhartig en vergevingsgezind horen te zijn als kerk. Paulus die zegt in vers 30 tot en met 32, bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Als kerk en als individuen kunnen wij de Heilige Geest bedroeven. Kunnen wij God zelf verdrietig maken. En dat doen we onder andere wanneer wij niet naar onze nieuwe natuur leven. Wanneer we bitter zijn. Wanneer we woedend zijn. Wanneer we toornig zijn. We zelf wraak willen nemen. Wanneer we schreeuwen, lasteren. Wanneer we dus mensen belachelijk maken. Slecht over mensen praten. wanneer er slechtheid in ons leven is, in ons hart is. Maar wees ten opzichte van elkaar, vers 32, vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Bijbelcommentator Matthew Henry zei het volgende. Degenen die door God vergeven zijn, zouden een vergevingsgezinde geest moeten hebben en moeten vergeven zoals God vergeeft. Oprecht en van harte, gewillig en met blijdschap, universeel en voor altijd op basis van de oprechte bekering van de zondaar. Zij moeten zich herinneren dat zij bidden, vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Einde citaat. Wij horen te vergeven. En dit kan totaal nieuw voor je zijn. Dit kan mijlen, kilometers ver buiten je comfortzone liggen. Maar met de Heilige Geest die in ons woont, die ons verzegeld heeft tot de dag van de verlossing, is dit mogelijk. Dit gaat niet uit eigen kracht. Dit gaat om totale overgave aan God. Want geen van deze dingen, bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster en slechtheid, zijn dingen waar we zelf zomaar vanaf komen. Dit is waar Gods woord en Gods geest een ontzettend diep werk in ons hart moeten doen. Daarom spreekt Hebreeën 4 er ook over dat het woord van God een tweesnijdend zwaard is. Dat scheiding kan maken tussen ziel en geest. Waarbij God dus dat weg kan snijden wat nodig is. Waarbij hij kan snoeien in de beeldspraak van Johannes 15. En dat doet pijn. Maar het is wel nodig. Hij moet het wegnemen in ons doen. Er staat ook, laat alle bitterheid, vers 31, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Dus niet ga harder werken, fix jezelf, regel het. Nee, laat het van u weggenomen worden. Wij mogen leren om dat aan God te vragen. Hij wil ons leiden om als kerk deze nieuwe identiteit te leven. Om als kerk bekend te staan om vriendelijkheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Zonder dat we afbreuk doen aan het woord van God, zonder dat we compromissen sluiten. Maar dan kunnen we nog steeds op deze manier leven. Naar de nieuwe mens, naar de nieuwe identiteit die wij zijn. Deze nieuwe identiteit is een totale verandering. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Het hoort dus niet te vergelijken te zijn met elkaar in het leven van de christen. Hij heeft alles nieuw gemaakt, alles veranderd en geleid door de Heilige Geest kunnen wij zo leven. En dat gaat met vallen en opstaan, want wij leven nooit volledig de hele tijd alleen maar overgegeven aan de Heilige Geest. Maar we mogen weten dat we altijd terug kunnen komen wanneer we zondigen, dat we altijd terug kunnen rennen. En dat we mogen leven in afhankelijkheid. Want ik wil één ding heel duidelijk maken. Mijn oproep, onze oproep door deze serie heen, is niet, jullie moeten harder werken om een goede kerk te zijn. Dat is niet de boodschap. Als je dat meeneemt, laat dat alsjeblieft uit je hoofd gaan. Dat is nooit het doel. Ga harder werken. Want als het harder werken is, wie doet het dan? Van wie hangt het dan af? Van wiens discipline en wiens doorzettingsvermogen hangt het dan af? Niet van jou en van mij. En hoe gedisciplineerd en hoe sterk en dingen we ook kunnen zijn, God is altijd net een beetje meer. We hebben het over de Almachtige. En laten we onszelf overschatten en zeggen dat wij machtig zijn. De Almachtige is dan nog altijd machtiger. Hij kan meer dan wij, dus laat hem het werk doen. Deze preekserie is een oproep tot totale overgave aan Gods wil. Om te zoeken naar zijn leiding en zijn wil, om zijn woorden te spreken. Dus de woorden van de waarheid. Om niet boos te worden door zijn leiding. Om niet te stelen door zijn leiding. Om elkaar op te bouwen door zijn leiding. Om te vergeven, vriendelijk en barmhartig te zijn door de leiding van de Heilige Geest. En niet vanuit harder werken. Het hoort allemaal vanuit zijn kracht, zijn liefde, zijn genade, zijn leiding te zijn. En wij mogen ons overgeven. Overgave aan God, ook als het pijn doet. Dat hij kan snoeien waar hij wil, ook als wij ergens anders eerst willen. Of het helemaal niet willen. Of het eng vinden. Laat hem het doen. Wat we gelezen hebben hier in Efeze 4 is hoe wij als christenen, hoe wij als kerk, hoe jij als individu bekend hoort te staan. Wat mensen over jou horen te kunnen zeggen. En natuurlijk falen wij hierin. Ik sta hier niet vanuit een ivoren toren te vertellen hoe jullie het plebs het beter moeten doen. Ik faal hier keihard in. Ik heb het nodig om deze studie te horen, want al deze dingen zijn dingen die ik moeilijk vind. Waar ik de leiding van de Heilige Geest in nodig heb. Ons leven hoort geen kramp te worden met, oh, we moeten dit allemaal zelf doen. Nee, we mogen leren om te zien, Heer, dit kan ik niet. Maar ik wil het wel. En dan wil de Heilige Geest je leiden om hierin te leven naar zijn wil. Hij geeft elke dag zijn genade en zijn liefde, zodat dit mogelijk is. In Christus. Daarom was ook 2 Korinthe 5:17, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Daarom zegt Jezus in Johannes 15, als iemand in mij blijft, laten we heel dicht bij de Heer Jezus blijven. En met alles naar hem rennen. Want we hebben hem nodig om op deze manier te kunnen leven. God wil iedereen nieuw maken. Dus ook als jij nog niet gelooft, dan wil hij ook jou nieuw maken. Dan wil hij jou helpen, wil hij jou veranderen. Hij wil jou een identiteit geven op basis van genade. Iets wat je zelf niet kan. Dus geloof in de Heer Jezus, geef je leven over aan hem. Geloof is wat ons redt, zegt de Bijbel, dus geloof vandaag. Keer je af van je zonde, de Bijbel noemt dat bekering. Kies ervoor om nu te willen leven naar zijn wil en leef vanaf vandaag voor God. Geloof en leef, zegt de Bijbel. Christen, als kerk leven we samen vanuit onze identiteit in Christus. Het gaat dus niet om eigen kunnen of eigen werken. Laat waarheid onze woorden, jouw woorden, leiden in alles. Laten we bijbels boos worden, maar niet zondigen. Laten we niet stelen, maar werken om in de noden van anderen te kunnen voorzien. En natuurlijk snap ik dat er situaties zijn waarbij dat fysiek op het moment niet mogelijk kan zijn. Maar laat stelen dan niet hetgene zijn wat we doen, maar laten we de Heere zoeken. Laten we als kerk en als individuen woorden van opbouw spreken. Die komen uit een hart vol liefde. En laten we vriendelijk en vergevingsgezind zijn. Allemaal passend bij de nieuwe natuur die wij hebben. Geleid door de Heilige Geest. Laten we bidden. Hemelse Vader, u stelt ons elke keer wanneer we uw woord lezen voor onmogelijkheden. Heere, geen van deze dingen kunnen wij uit onszelf. In ieder geval niet blijvend. Niet naar uw standaard, niet naar de lat van perfectie. En Heer, ik wil u dan vragen om ons allemaal op dit moment te overtuigen van uzelf. Ik wil u vragen om ons te laten zien hoe groot u bent. Heer, dat u groter bent dan ons probleem met liegen. Dat u groter bent dan mogelijke problemen met boosheid, met stelen, met vuile taal, met onvergevingsgezindheid. Heere, laat ons zien hoeveel groter u bent dan wij. Maak ons opnieuw onder de indruk van uzelf. Maak ons voor het eerst onder de indruk van uzelf. En Heere, ik bid dan ook dat u op dit moment uzelf kenbaar zal maken. Zeker aan degenen die u nog niet kennen. Heere, laat ze zien wie u bent, zodat ze op dit moment die keuze voor u zullen maken. Maar Heere, u weet ook waar er leugens gesproken worden. Heere, u weet waar er boosheid in harten is. Waar stelen als oplossing gezien wordt. Heere, waar verkeerde woorden gesproken worden door een verkeerd hart dat erachter zit. Heere, u weet waar er onvergevingsgezindheid is. Heere, u weet waar wij als individuen en als gemeente nog niet op de Heer Jezus lijken. En Heere, u weet ook waar wij dit alles uit eigen kracht willen doen. Heere, kom ons tegemoet. Laat ons zien wie u bent en dat u ons hierin wil leiden. Heere, geef ons uw rust, uw vrede, uw leiding om hierin bijbelse keuzes te maken. Keuzes die u eren tot eer en glorie van uw naam. Dus Heere, spreek tot onze harten, raak ons aan en we vragen dat uit genade in Jezus' naam. Amen.